Jullie wat ik laatst had. Ik had iets heel bijzonders, of misschien ook wel niet. Maar ik zag een filmpje en ik keek dat filmpje en ik dacht, wauw, dit vind ik mooi. Dit raakt mij. En als je me toen had gevraagd van, ja, waarom spreek je dat nou zo aan? Dan had ik je dat niet kunnen vertellen. Ik wist het niet. En ik heb die film een paar keer bekeken en toen dacht ik van, ja, nu weet ik het. En we gaan die film ook kijken. En dan zullen we ook zien waar dat toe leidt met de vraag, de fundamentele vraag die vanavond centraal staat. Wat moeten we doen? Dus wat mij betreft mag je me starten. Ja, ik vind dit prachtig. Ik vind dit mooi in beeld gebracht. Ik vind het veelzeggend ook. Mooie muziek eronder van de Ierse band U2. Met regels als, I have some scars from where I've been. Ik heb littekens van de plekken waar ik geweest ben. And I don't know how these cuts heal. Ik weet niet hoe ze moeten genezen. En dan, bijna aan het eind van de film, die grote groene boom tegen de achtergrond van die donkere lucht. Zou die boom symbool kunnen staan voor de boom van kennis van goed en kwaad? Daar op de grens van vrijheid en gevangenschap. Op de grens van goed en kwaad. Of was het misschien het feit dat er eigenlijk geen dialoog is? En als er al een dialoog is, dan is het hoogst ongemakkelijk. Dan is het gekunsteld. Allerlei vragen. Wat zou de hoofdpersoon gedaan hebben, die Aaron Brown, zoals hij in de film heet, dat hij gevangen zit? Hoe lang heeft hij gevangen gezeten? Hoe lang heeft hij zijn dochter niet gezien? Nou, twee dingen spraken me zo aan in dit filmpje. Dat deze Aaron Brown, deze hoofdpersoon, die doet er bijna de hele film over om van zijn leven, zijn cel, zijn omgeving, daar waar hij in zit, doet hij de hele 7 minuten over om in de vrijheid te komen. En het is een eindeloze weg. Het lijkt net alsof er geen eind aan die reis komt. En dan onderweg naar buiten, dan zie je zijn verdriet. Zijn betraande ogen. Je ziet dat hij ergens ook bang is. Er is angst. Hij zakt halverwege de rit nog tegen het hek aan. Hij ziet het niet zitten. En hij moet zijn dochter onder ogen komen. Die de jaren niet gezien heeft, naar ik aanneem. En je komt maar moeizaam vooruit. Het lijkt eindeloos. Zou hij daar met betraande ogen op weg naar zijn dochter zich misschien schamen? Dat hij denkt, ja, nu moet ik haar onder ogen komen, na al die jaren. En misschien herken je dat vanuit je eigen leven, dat je al eindeloos lang probeert in de vrijheid te komen, je problemen achter je te laten, maar dat het niet lukt. En dat je ook bang bent om wie je weer onder ogen moet komen. En dan dat laatste shot van Aaron in de auto, vlak voordat het beeld op zwart gaat. Dan zie je zijn ogen. De wanhoop. Zijn leven leeg. Geen vreugde. Geen intimiteit. En een diepe, diepe spijt. Over de tijd die hij niet heeft gehad met zijn dochter. Maar ook het besef dat die tijd nooit meer terug kan komen. Maar uiteindelijk bleef na het zien van deze film en nadat ik hem een paar keer had gezien, toch uiteindelijk één vraag voor mij hangen. Dat op weg in die auto die Aaron Brown zich afvraagt, ja, wat moeten we doen? En ik denk dat dat een fundamentele vraag is die ergens bij ons allemaal in ons leven voorbij komt. Wat moeten we doen? En ik wil met jullie ook een verhaaltje uit de Bijbel lezen. Een stuk uit de Bijbel lezen waarin die vraag heel actueel wordt. En als je je Bijbel bij je hebt, dan mag je Handelingen 2 opzoeken. Het komt ook op het scherm. En het is goed om even de context te schetsen van Handelingen 2 vanaf vers 36. De Heer Jezus is gekruisigd, gestorven, opgestaan, is uiteindelijk naar de hemel opgevaren en dan is het Pinkstermorgen, de Heilige Geest is uitgestort. Mannen spreken in vreemde talen en omstanders denken van nou, die zijn helemaal de weg kwijt. Maar Petrus, die staat op en die legt uit wat er aan de hand is. En dan vervolgt hij zijn preek, houdt hij een vlammende preek. En dan komt daar uiteindelijk aan het eind van zijn preek in vers 36 het volgende. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij, dat zijn dan de omstanders, dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zij zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Tot zover. Er staat nog een heel verhaal achteraan, waar heel veel in zit. Maar ik wil het even beknopt houden tot het antwoord van Petrus. En de mannen die dit horen, die zijn geschokt. Die zijn ontzet. Die zijn diep in het hart geraakt. En dat is nogal wat als Petrus daar zegt, ja, maar jullie hebben de Heer Jezus vermoord. Want dat is eigenlijk wat hij zegt. En op zich hoeven we niet verbaasd te zijn dat die mannen ontzet zijn of ja, geschokt. Want het is niet alleen de boodschap die hen schokt, maar het is ook het woord en de kracht die in dat woord zit, de waarheid van het woord van God. Dus het hoeft ons niet te verbazen dat die mannen daar als aan de grond genageld staan. In het Engels staat dan, they were cut to the heart. Het woord van God is een tweesnijdend zwaard en het treft hun in hun hart en het ritst dat open. Zo moet je je dat voorstellen dat die mannen daar gestaan moeten hebben. En dan is Petrus zelf die antwoord geeft op die fundamentele vraag. Ja, wat moeten wij dan doen, mannen, broeders? En we gaan dat antwoord van Petrus, dat gaan we afpellen en dan komen we tot iets moois. En ik wil hem eigenlijk, die vraag van wat moeten we doen, die wil ik iets scherper maken, iets persoonlijker. En ik wil er eigenlijk van maken, wat moet ik doen? En we zullen zien wat ons dat brengt. Het eerste wat Petrus zegt is, bekeer u. En ergens moet er een aanleiding zijn voor het stellen van de vraag van, ja, wat moeten we dan doen? Nou, die was er. Er werd namelijk gezegd tegen die mannen, jullie hebben de Zoon van God gekruisigd. En bekeren is niet een populair woord. Je zou misschien kunnen zeggen, het is inkeren of omkeren. En het is een diep, diep berouw over zaken die je in je leven hebt gedaan. En het gaat ook veel verder dan spijt. Het is een verandering in je denken en in je hart, zodat je niet meer op gespannen voet met God leeft. En het is eigenlijk de omkering van de richting van je leven in de richting van de Heer Jezus. Eigenlijk zeg je, ja, ik wil voortaan leven met de Heer Jezus. Ik wil dat Hij de richting van mijn leven bepaalt. En als je dat doet, dan staat de Heer Jezus daar met zijn armen open en zegt, daar ben je. Wat mooi. Ik wil met je oplopen. Ik wil je richting geven. En je hoeft dus niet alles eerst op de rit te hebben. Je hoeft niet eerst een baan te hebben of je schulden vrij te zijn of verslavingsvrij. Nee, de Heer wil met je oplopen. Ook al is het nog zo groot. Dat je je diep, diep schaamt voor wat er is gebeurd. Of voor wat jou overkomen is. Maar de Heer wil met jou oplopen. En dat is ook spannend. Aaron Brown in de film, die vond het ook spannend om die vrijheid in te lopen. Hij zakt in elkaar. Maar dan is Jezus daar. Die zegt, wil je ruilen? Jouw angst voor mijn moed. Wil je ruilen? Jouw onzuiverheid. Jouw onreinheid. Voor mijn zuiverheid. Wil je ruilen? Jouw schaamte voor mijn vrijmoedigheid. Wil je ruilen jouw onverschilligheid voor mijn passie? Wil je ruilen jouw verleden voor mijn toekomst? En ik kan dat uit eigen leven, uit eigen verhaal ook vertellen. Sommigen van jullie kennen dat verhaal, maar in 2004 werd onze zoon geboren. En we hadden al een dochter, die zit daar op de tweede rij. En onze zoon werd geboren, Justin. En een week na de geboorte ging het mis. Hij ging met spoed naar het ziekenhuis. Hij kwam in Groningen terecht op de neonatologie. En na een paar dagen moesten we bij de arts komen. En die zei, meneer en mevrouw de Vries, ik moet jullie vertellen dat jullie rekening moeten houden met alles. Nou, dat alles, dat is nogal een rekbaar begrip. Dus ik heb dat nagevraagd. Ik zeg, joh, dat alles, wat bedoel je precies? Nou, hij zegt, inderdaad, alles. Weet je, en dan sta je daar en dan ga je naar huis en dan rij je in die auto naar huis en dan kom je thuis. Met die boodschap die je net gehoord hebt. En dan zat Agnes beneden op de bank, mijn vrouw. En ik ben naar boven gegaan naar mijn slaapkamer, naar onze slaapkamer. En ik heb het uitgeschreeuwd naar God. Ik begreep er helemaal niks meer van. Ja, ergens geloofde ik wel dat we die zoon van God hadden gekregen. Ik zat ook in een fase in mijn leven dat ik het wel geloofde. Over onverschilligheid gesproken. Ja, zondag naar de kerk. Ja, omdat mijn vrienden daar zaten, die ik een paar uur daarvoor nog in de kroeg had ontmoet. Maar toch, je ziet elkaar dan nog. En ik riep het uit naar God. Hoe kan dit nou? Wat moet ik nou? Wat moet ik doen? En ik was boos en verdrietig en ik gritste de Bijbel. Wat op zich al bijzonder is als je in een fase zit dat je het wel gelooft. Van mijn nachtkastje. Ik rukte open en er staan duizenden versen in de Bijbel. Maar mijn oog viel op dat ene vers. De Heer zal hem behoeden en in het leven behouden. Boom. Die zat. Als een slag in mijn maag. Zakte ik in elkaar. En het was niet een slag die je krijgt als je mond hebt met iemand. Maar het was een golf van liefde die mij overspoelde, die ik nog nooit had gevoeld. En daarbij zei God tegen mij, Joost, jij zit met je leven op een dood spoor. Ik wil dat jij de richting van je leven richt op de Heer Jezus. Zo, daar zat ik op bed. Maar dat is een boodschap die binnenkwam. En ik heb het gedaan. Ik ben naar beneden gegaan. Ik heb tegen Agnes gezegd, mijn vrouw, dit komt goed. Hoe kun je dat nou zeggen? Je hebt de arts gehoord. Ik zeg, dit is wat God tegen mij zegt. En ik ga erop staan. En ik ben veranderd. Er is een hoop veranderd in ons gezin. In ons huwelijk. Daar is nog een heleboel gebeurd en naar boven gekomen. Maar God heeft hersteld. En het wordt nog mooier. Het wordt nog mooier. Na 5, 6 weken zei de arts, ik doe zijn dossier dicht. Ik weet niet wat het is geweest, maar deze jongen is gezond. En ik geloof dat Justin niet in het ziekenhuis is gekomen door God. Nee, God heeft dit gebruikt om mijn leven en dus dat leven van mijn gezin, van mijn vrouw en mijn kinderen, een andere richting in te duwen. Het is er niet makkelijker op geworden, maar wel mooier. omdat je wandelt in de wil van de Heer. En het tweede wat Petrus zegt, ja, dat is dopen. Nou, weet je, ik dacht toen nog van, dat onderhandel ik wel even uit met God, want ik vond dat niet een goed idee. Ik vond dat niks. Maar uiteindelijk, diep van binnen, wist ik ook wel, ja, het is een stap die ik moet zetten. Bekeer je en laat je dopen. En laten we eerlijk zijn, het dopen is niet nodig voor je redding. Het is niet nodig om straks in de eeuwigheid bij God te zijn. Daarvoor is geloof genoeg. Geloven dat Jezus met je op wil lopen. Geloven dat Jezus je leven wil leiden. En als je dat belijdt met je hart, geloven in de naam van Jezus, dan is de doop daar een uiting van. Dat is een uiting van die bekering en dat geloof. Het is een stap in geloof en gehoorzaamheid. En in het dopen zien we dan het machtige werk van God in de harten van mensen, omdat ze tot geloof en bekering komen. En als we straks Hassan, Joanka en Therese dopen en we dompelen ze in dit bad onder, dan vieren we de dood en de begrafenis van de Heer Jezus voor onze zonden. En als we dan straks iets sneller dan ik nu doe, uit het water omhoog halen, dan vieren we de opstanding van de Heer Jezus en het aandeel van de dopelingen daarin. En als ze dan druipend van het water uit het bad komen en ze staan hier druipend, dan vieren we met de dopelingen samen met jullie dat ze een nieuw leven gaan leiden in vreugde en liefde dat de Heer Jezus geeft. Zo, met jullie straks. En dan zegt Petrus, of die vraag die zou je kunnen stellen, ja, maar voor wie dan? En waarom dan? Nou, voor wie? Petrus is daar heel duidelijk. Ja, een ieder. Niet alleen voor de toenhoorders toen, die dat hoorden. Niet allemaal voor de mensen daar in Jeruzalem, maar veel meer dan dat. De Heer Jezus geeft ons een grote opdracht mee in Matthäus 28. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen en doop hen. En hen slaat dan op alle volken. Dus we gaan ze allemaal dopen. Dan gaan we meer doopbaden bouwen en dan gaan we ze allemaal dopen. Jezus had de opdracht al gegeven. Iedereen. Nou, hoe dan? In de naam van Jezus Christus. Ja, dat was nieuw voor de toehoorders daar. Want we hadden eerst daarvoor Johannes gehad, die doopte met water tot vergeving van zonden. En Petrus zegt daar nu bij, in de naam van Jezus. En de dopeling bevestigt daarmee ook dat Jezus Heer is in jouw leven. Matthäus 28 in de grote opdracht staat, en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als we straks Hassan, Joanka en Therese gaan dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dan vieren we ook de betrokkenheid van de drie eenheid, Vader, Zoon en Geest. Dan vieren we de betrokkenheid in de levens van de dopelingen. En die nieuwe relatie die ieder van jullie met alle drie, Vader, Zoon en Geest, hebben, krijgen en aangaan. Maar waarom is dat nou nodig? Waarom? Ja, tot vergeving van zonden, zegt Petrus. En dat is best een lastige. Want veel mensen zullen zeggen van, ach, ik doe het helemaal zo slecht nog niet. Ik zorg voor mijn buurvrouw die wat gebrekkig is. Ik geef af en toe eens wat aan een goed doel. Ik vul mijn belastingpapieren netjes in. Ik doe geen mens kwaad. En ik heb respect voor de natuur. Ik doe het best goed in mijn handel en wandel. En ik bepaal eigenlijk zelf wat goed is of niet goed is. Maar is dat dan de norm? Dat jij weet wat acceptabel is? Dat noemen we met een moeilijk woord relativisme. Relativisme zegt dat je eigenlijk niks kan zeggen over normen en waarden, omdat dat altijd beïnvloed wordt door de samenleving waar je uitkomt. Dus ik kan eigenlijk niks zeggen over normen en waarden, want ja, ik sta in de Nederlandse samenleving met beide benen, dus dat beïnvloedt mijn beeld daarover. Maar dan heb ik wel een probleem met Gods woord, de Bijbel. Want dat staat op gespannen voet met de Bijbel. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, relativisme dat maximaliseert de eigen ik. Ik bepaal wat goed is. Ik bepaal zelf wat acceptabel is. Ja, we zien in de wereld waar dat heen gaat. Als wij zelf de maat zijn. Juist de Bijbel, Gods woord, geeft ons allerlei normen en waarden. En laten we dit dan voor ogen houden, dat bekering en geloof maakt dat onze zonden vergeven zijn. En dan kunnen we ook leven als mensen die vergeven zijn. Maar even één ding goed voor ogen houden in deze tekst. Laten we niet het hele goede nieuws uit deze tekst vergeten. Je zou er maar zo overheen kunnen lezen. Want het laat wel zien, het laat echt zien dat zelfs de moordenaars, voor de moordenaars van de Heer Jezus, de Zoon van God, zelf, daar staat God klaar met zijn vergeving. Hoe zou dat zijn als jij of ik de maat zou zijn voor wat goed is of niet? God zelf staat klaar met zijn vergeving, zelfs voor de mannen die zijn zoon aan het kruis gespijkerd hebben. En dan is daar nog een belofte aan het eind van het antwoord van Petrus. Het is eigenlijk de tweede belofte, want vergeving van zonden is de eerste. God schenkt zijn geest. God zelf komt in jou wonen. Als in Gods woord staat, ja, God is geest. En je ontvangt de Heilige Geest. Dan zit God in je. Je bent één met hem. En als je dan weet dat er in de Bijbel heel veel namen zijn voor de Heilige Geest. Raadsman. Dan wil God met je oplopen in je leven. Hij wil je raad geven. Hij wil je richting geven. Trooster, ook zo'n mooi woord. Waar je ook zit in je leven. Hij wil de trooster zijn. Hij wil je wegwijs maken door dit leven. Wil je ruilen, jouw verdriet, voor mijn troost. Hij wil je een doel geven in het leven en richting. Hij wil je veranderen. Hij wil je in je kracht zetten, maar hij wil je ook bekrachtigen. En dan hebben we de vraag van Petrus afgepeld. En dan zeg ik, wauw. In dit ene vers zit dit. Het is mooi om te ontdekken dat dit erin zit. En misschien kende je dit al, misschien ontdek je dit voor het eerst of ontdek je dit opnieuw. Maar hier staat in een notendop dat God van ons houdt. En dan is het ook mooi om verderop te lezen in ditzelfde hoofdstuk dat er 3000 mensen worden gedoopt. Dat er na jaren van rebellie, van het ontkennen van God, van het afkeren of het wegrennen van God, niet langer weerstand kan worden geboden. Dat daar uiteindelijk Gods geest is. En dat iemand uiteindelijk niet anders kan zeggen. Of de fundamentele vraag kan stellen. Ja, wat moet ik doen? Nou, zie hier het antwoord. Amen. Ik wil afsluiten met gebed. En in dat gebed wil ik ook de gelegenheid geven om in een moment van stilte deze fundamentele vraag aan God voor te leggen. En dan kijken wat Hij zegt tegen je. En als je wil, dan mag je op mijn aangeven ook je hand opsteken. En dan zal ik je daar ook, ga ik daar voor je bidden. Ja, prachtige God, trouwe Vader, wat is het mooi om te lezen dat u klaarstaat met uw vergeving. Dat u klaarstaat met uw liefde. Dat uw Zoon met de armen wijd staat om ons op te vangen. En ja, ons leven een nieuwe richting op te geven, op te laten gaan. Nieuwe richting te geven. Vader God, en als daar angst is, als daar schaamte is, als er pijn en verdriet is, of onreinheid, dan zegt u, Heer Jezus, wil je ruilen dat alles voor wat ik je te bieden heb. En Vader God, dan zit er zoveel in zo'n tekst. En dan mogen we weten dat daar, ja, dat daar uiteindelijk vergeving is voor ons allemaal. Dat zelfs de moordenaars van uw Zoon uiteindelijk ook bij u mogen komen. Dat u klaarstaat voor hen. En Vader God, die vraag, die fundamentele vraag, die popt ergens op in ons leven, waar we ook zitten, in welke omstandigheden dan ook. Dan bid ik, Heer, dat u ons ontmoet daar op de plek waar we nu zijn. Als we de vraag aan u voorleggen, wat moet ik doen? In een moment van stilte willen we daarover nadenken samen met u. Ja, Vader God, dank u wel dat we ook gewoon zo bij u kunnen komen in gebed. Er zijn er misschien mensen die hier zitten, als we onze ogen gesloten houden, die zeggen van ja, ik heb nog nooit de richting van mijn leven, ja, omgekeerd in de richting van de Heer Jezus, maar dat wil ik wel. Dat zou ik heel graag willen, om samen met de Heer Jezus op te trekken. En als je dat zou willen, dan mag je even kort je hand opsteken. God ziet je hand. Zijn er meer mensen die dat willen? Misschien zit je hier en zeg je van ja, dat heb ik jaren geleden al gedaan of kort geleden. En ik hik nog wat tegen die doop aan. En ik zou eigenlijk heel graag die stap willen zetten. In geloof, maar ook in gehoorzaamheid. Als je dat zou willen, dan mag je ook even kort je hand opsteken. Zodat ik het kan zien. God ziet jullie handen, ook jouw hand. Ja, Vader God, we komen met deze mensen die hun hand hebben opgestoken. Het is een uitgestrekte hand naar u. Heer Jezus, het is een roep om het leven te veranderen van deze mensen, om op te trekken met hun. En ook, ja, is daar een bevestiging van, ja, ik wil de Heer Jezus ook volgen. Ik wil u volgen in de doop. En Vader God, dan bevestigen we deze keuze in de harten van de mensen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan bid ik, Heer, dat u krachtig komt met uw geest. En dat u deze mensen ook, ja, zal bevestigen in de keuze die ze nu hebben gemaakt. Vader God, zo willen we deze, ja, dit stuk afsluiten en doorgaan ook met de getuigenissen. Vader God, we danken u voor wie u bent en wat u doet. Amen.